Anno Domini. Belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Michael.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij de aflevering van Anno Domini voor de maand juli. In dit programma krijgt u een overzicht van gebeurtenissen uit de kerkgeschiedenis die zich afspeelden deze maand. Anno Domini presenteert voor elke week enkele hoogtepunten die door de eeuwen heen werden beleefd door onze broers en zussen in Christus, navolgers van Jezus. Voor de eerste week van juli gedenken we op 1 juli de eerste Tour de France. Op 2 juli de dichteres Wisława Szymborska. En op 3 juli de heilige Ulrich van Augsburg. Op 1 juli 1903 startte voor het eerst de Tour de France. In de volle Belle Époque, met technologische vooruitgang, gaslichten en de straten van grote steden toch, en van rubber en dus ook van fietsen. Geloof en het peloton hebben een lange geschiedenis. Er zijn voorbeelden in overvloed van kampioenen die wielrennen en het geloof in Jezus Christus combineerden. En nog altijd combineren. Felice Ghimondi, winnaar van de Tour de France in 1965, reed bijvoorbeeld met een koord om zijn enkel, gedoopt in wijwater uit de kerk van zijn dorp. Op 2 juli 1923 kwam de Poolse schrijfster Wisława Szymborska ter wereld, die op het einde van haar leven de Nobelprijs voor literatuur in ontvangst mocht nemen, in 1996. Deze dichteres uit Polen, die nog maar recent overleed, staat bekend om haar zachte kijk op het dagelijks leven. Een fragment uit haar toespraak in 1996. Soms droom ik van situaties die onmogelijk kunnen uitkomen. Ik stel me bijvoorbeeld stoutmoedig voor dat ik de kans krijg om een praatje te maken met Prediker, de auteur van die ontroerende klaagzang over de ijdelheid van alle menselijke inspanningen. Ik zou heel diep voor hem buigen, want hij is tenslotte een van de grootste dichters, voor mij althans. Daarna zou ik zijn hand vastpakken. Er is niets nieuws onder de zon. Dat is wat je schreef, Prediker. Maar jij bent zelf nieuw geboren onder de zon en het gedicht dat je hebt gemaakt is ook nieuw onder de zon, omdat niemand het voor jou heeft opgeschreven. En al jouw lezers zijn ook nieuw onder de zon, want zij die voor jou leefden, konden jouw gedicht niet lezen. En die cipres waar je onder zit groeit niet meer sinds het begin der tijden. Hij is ontstaan uit een andere cipres, die op de jouwe lijkt, maar niet precies dezelfde is. En prediker, ik zou je ook willen vragen aan welk nieuw ding onder de zon je nu van plan bent te werken. Een verdere aanvulling op de gedichten die je al hebt geuit? Of ben je misschien geneigd om sommige daarvan nu tegen te spreken? In je eerdere werk had je het over vreugde. En wat dan nog als die vluchtig is? Dus misschien gaat je nieuwe onder de zon gedicht wel over vreugde. Heb je al aantekeningen gemaakt? Heb je al kladjes? Ik betwijfel of je zult zeggen, ik heb alles opgeschreven. Ik heb niets meer toe te voegen. Er is geen dichter ter wereld die dat kan zeggen. Zeker niet een groot dichter als jij. En meer op het einde van haar toespraak voegt ze toe, toegegeven, in het dagelijks spraakgebruik, waar we niet stilstaan bij elk woord, gebruiken we allemaal zinnen als de gewone wereld, het gewone leven, de gewone gang van zaken, maar in de taal van de poëzie, waar elk woord wordt gewogen, is niets gewoon of normaal. Geen enkele steen, geen enkele wolk erboven, geen enkele dag en geen enkele nacht erna. En bovenal geen enkel bestaan, niemands bestaan in deze wereld. Het lijkt erop dat dichters altijd veel werk voor de boeg hebben. In een van haar gedichten verwoordde ze haar oneindig respect voor het leven zo. Het leven, hoe lang het ook is, zal altijd te kort zijn. Te kort om er ook maar iets aan toe te voegen. Op 4 juli 993 werd Ulrich van Augsburg heilig verklaard. 20 jaar nadat hij het tijdelijke voor het eeuwige wisselde, in een tijd van binnenvallende vikingen in onze streken. Ulrich werd in 890 in de buurt van Zurich geboren. Zijn familie, verantwoordelijk voor het graafschap Dillingen-Kyburg, kwam uit Zwaben. Gracieus en tenger van aard werd hij bij uitzondering van adellijk bloed aangenomen als novice en monnik om te studeren in het klooster van Sankt Gallen. Hij leefde er in eenvoud en armoede. Toen hij op 16-jarige leeftijd zijn studies beëindigde, twijfelde hij tussen het priesterschap en het kloosterleven. In 909 werd hij naar zijn oom, Adalberon, de machtige bisschop van Augsburg, gestuurd om als kamerheer te werken en verder te studeren. Hij bleef daar tot de dood van de bisschop, waarna hij terugkeerde naar zijn ouderlijk huis. Daar bleef hij tot de dood van zijn opvolger van de bisschop, Hiltine. Door de invloed van zijn oom Burchard, hertog van de Elzas en Zwaben, werd Ulrich vervolgens door Hendrik van Germanië tot bisschop van Augsburg benoemd. In deze functie verbeterde hij de toestand van de geestelijkheid en versterkte hij de naleving van de kerkelijke wetten. Hij liet talrijke kerken bouwen om de religie dichter bij de mensen te brengen en bracht vele bezoeken aan de gelovigen. Toen de binnenvallende Magyaren, Beieren en Zwaben binnenvielen, verdedigde Ulrich zijn stad Augsburg. Hij bouwde uitgebreide vestingwerken en een netwerk van kastelen om zich tegen vijandelijke aanvallen te verdedigen. Tijdens deze aanvallen werden veel kerken verwoest en Ulrich liet die herbouwen. Hij vermeed een gewapend conflict tussen keizer Otto en zijn zoon en bleef hen ook altijd trouw. Daarom verleende keizer Otto hem ook het privilege om zelf munten te slaan. Ulrich reisde ook veel, onder andere naar talrijke synoden in Ingelheim, Augsburg zelf, in Rome en opnieuw in Ingelheim. Na zijn dood in 973 werd hij begraven in de kerk gewijd aan de heilige Afre, die hij zelf had laten herbouwen in Augsburg. Bij zijn graf werden talrijke wonderen verricht. Ulrich stond bekend om zijn hoge morele eisen, voor zichzelf en voor anderen. 100 jaar na zijn dood dook er plotseling een schijnbaar door hem geschreven brief op, waarin hij zich tegen het celibaat uitsprak en het huwelijk van priesters ondersteunde. De vervalser van deze brief rekende erop dat de mening van het gewone volk dat het celibaat als onrechtvaardig zou beschouwen, mocht Ulrich, die bekend was om zijn strenge moraal, het huwelijk van priesters ondersteunen. Ulrich was ook standvastig trouw als prins van het keizerrijk aan de keizer. Hij was een van de belangrijkste steunpilaren van de Ottoonse politiek, die vooral op de kerkelijke vorsten rustte. Alleen bleek dus deze brief een vervalsing te zijn. Op het einde gekomen van deze eerste week, beste luisteraars, luister naar het begin van een uitvoering van Johann Sebastian Bach's Magnificat, een van de twee witte raven, in de zin dat Bach voornamelijk met de volkstaal werkte. Dit, echter, is een werk in het Latijn. Het was voor het eerst te horen op 2 juli 1723, in de tijd van de Pruiken en van keizerin Maria Theresia. We kunnen dus luisteren naar een van de zeldzame werken van Bach in het Latijn, die de woorden van de Moeder van God vertolkt. Hoog prijst nu mijn ziel de Heer. In de tweede week van juli gedenken we zuster Maria Escobar, de zalige paus Eugenius III en dichter bij huis Libertus van Vlaanderen en Goswin van Sint-Truiden. Op 9 juli 1933 gedenken we zuster Brigittines Marina Descobar, die toen haar laatste adem uitblies in het Spaanse Valladolid, in dezelfde tijd als toen onder andere de wetenschapper Galileo Galilei leefde of kardinaal Richelieu en in Spanje de schilder Velázquez. Pater Dries van den Akker voegt toe dat zij in haar gebeden allerlei hemelse visioenen ontving en werd al tijdens haar leven als een groot heilige beschouwd. Zij stelde pogingen in het werk om de Brigittinessenorde te hervormen. De toenmalige paus, Urbanus VIII, hechtte daar zijn goedkeuring aan. Zij mocht dus van hem de Brigittinessenorde verder hervormen, ondanks haar zeer kwetsbare gezondheid. 30 jaar lang leed zij vreselijke pijnen. Maar ze was niettemin een toonbeeld van geduld en verdraagzaamheid. Op 11 juli 1153, op de gedachtenis van de heilige monnik en vader van het Latijnse monnikendom, Benedictus, stierf de zalige paus Eugenius III. Gedurende bijna zijn hele pontificaat kon Eugenius, paus geworden, toch niet in Rome verblijven. Nauwelijks had hij de stad verlaten om gewijd te worden in de abdij van Farfa, ongeveer 40 kilometer ten noorden van Rome, toen de burgers, onder invloed van een van de adellijken van de stad, een grote tegenstander van de wereldlijke macht van de paus, stelde deze tegenstander de oude Romeinse grondwet, de Commune van Rome, op en werd een andere persoon tot patricier gekozen. Paus Eugenius riep de hulp in van Tivoli, een van de andere steden die met Rome een vete hadden, en van de koning van Sicilië. En met hun hulp slaagde hij er wel in om zodanige voorwaarden te stellen aan de Romeinse burgers dat hij een tijd lang de schijn van gezag kon ophouden in zijn hoofdstad. Maar omdat hij niet akkoord wilde gaan met een verraderlijk verdrag tegen Tivoli, moest hij de stad opnieuw verlaten. Hij verbleef daarna enige tijd in Viterbo en vervolgens in Siena, maar ging uiteindelijk naar Frankrijk. Daar, in Avignon, hadden de pausen ook een stuk landeigendom. Twee jaar later keerde paus Eugenius wel terug naar Italië, maar vestigde zich noodgedwongen opnieuw in Viterbo. Hij kon niet terugkeren naar Rome vanwege de populariteit van deze vermaledijde adellijke tegenstander, Arnoud van Brescia, die tegen het pauselijk wereldgezag was in de stad. Daarom vestigde de paus zich in Tusculum, in het fort van Ptolemeus II, het dichtstbijzijnde van de stad Rome, veilig om zich te installeren. Daar ontmoette hij het teruggekeerde kruisridderpaar Lodewijk VII van Frankrijk en Eleonora van Aquitanië, die op dat moment nauwelijks nog met elkaar konden praten gezien de spanningen van de mislukte kruistocht en de geruchten over Eleonora's incestueuze overspel tijdens die kruistocht. Paus Eugenius, een zachtaardige, goedhartige man, die er een hekel aan had om mensen ongelukkig te zien, probeerde de pijn van de mislukte kruistocht en van het op de klippen lopende huwelijk te verzachten door erop aan te dringen dat ze in hetzelfde bed sliepen en door dagelijks met elkaar te praten de liefde tussen hen zouden kunnen herstellen. De liefde waarin God hen toch voorging en in die liefdesband dat ze toch hun eeuwige trouw hadden gezworen. Zijn pogingen waren echter niet succesvol en 2 jaar later stemde paus Eugenius met wat tegenzin ermee in om het huwelijk nietig te verklaren, op grond van bloedverwantschap. Adellijke families in die tijd waren in een zekere graad toch vaak met elkaar verwant. Paus Eugenius bleef dus in Tusculum in dat fort van Ptolemaeus verblijven. Met de hulp van de koning van Sicilië kon de paus toch weer een bezoek brengen aan Rome. Maar de sfeer van openlijke vijandigheid van de commune dwong hem al snel om zich terug te trekken. Keizer Frederik Barbarossa beloofde paus Eugenius wel te helpen tegen zijn onderdanen, maar de steun kwam nooit. Zo stierf paus Eugenius III in Tivoli op 8 juli 1153. Hoewel de burgers van Rome paus Eugenius het kwalijk namen dat hij zijn wereldlijk gezag probeerde te laten gelden, erkenden ze wel hem steeds als hun geestelijke heer. Tot op de dag van zijn dood bleef hij het grove habit van een Cisterciënzermonnik onder zijn gewaad dragen. Na zijn dood werd hij met alle egards begraven in het Vaticaan. Op 14 juli 783 stierven Libertus van Vlaanderen en Goswin van Sint-Truiden de marteldood. In de tijd van Karel de Grote leefden en evangeliseerden Libertus van Vlaanderen en Goswin van Sint-Truiden in het kielzog van Sint-Rombout in onze streken. Volgens de legende, zo voegt pater Dries van den Akker toe, was Rombout of Romualdus een Ierse of Schotse prins. Zijn ouders waren tot op gevorderde leeftijd kinderloos gebleven. Toen ze een kind ontvingen, beschouwden zij dat als een godsgeschenk en beloofden het aan de dienst van God toe te wijden. Eenmaal volwassen, volgde Rombout bisschop Gwalafir van Dublin op. Daarop maakte Rombout een pelgrimstocht naar Rome. Hij vroeg de paus om zijn bisschopfunctie ontheven daarvan te worden. Op de terugweg vanuit Rome bleef Sint-Rombout in Vlaanderen steken. Hier raakte hij in contact met graaf Ado en diens vrouw, gravin Elisa. Zij ondervonden hetzelfde probleem als Rombouts ouders destijds. Zij konden geen kinderen krijgen. Rombout voorspelde hun een zoon, die inderdaad enige tijd later werd geboren. Ze gaven hem de naam Libertus. Deze viel echter in het water en verdronk. Maar met de hulp van Rombout bleef het kind in leven. Uit grote dankbaarheid schonk het grafelijk paar hem een flink landgoed, waar hij een kloostervesting begon. Al gauw sloot de volgeling zich bij hem aan, onder wie de drinkeling die bleef leven, Libertus. Op 24 juni 775 werd Rombout de schedel ingeslagen door twee onverlaten, naar men zegt, omdat de heilige hun terecht van overspel had verweten. Ze wierpen zijn lijk in het water. Het gaf een wonderbaar schijnsel af, zodat vissers het al snel in het riet aantroffen en opborgen en later begroeven. Libertus zou, net als Rombout zelf, op een gewelddadige manier aan zijn eind zijn gekomen. In 783 werd hij te Sint-Truiden aan het altaar door de Noormannen om het leven gebracht, enige tijd later dus. En met hem wordt steeds in één adem de heilige Goswin van Sint-Truiden genoemd. Ze zouden op hetzelfde moment de marteldood hebben ondergaan, door de binnenvallende vikingen dus. Libertus is de patroon van de schermers. Einde van deze tweede week luisteren we naar een Ave Dona Santissima van de hand van Hildegarde van Bingen. Een lofzang voor Maria, moeder van God, de allerheiligste vrouwen. Thank you. In de derde week van juli werd de theoloog en dominicaan Thomas van Aquino heilig verklaard. Overleed paus Leo XIII en ontbond paus Clemens XIV de orde van de Jezuïeten. Op 18 juli 1323 verklaarde paus Johannes XII Thomas van Aquino heilig. De paus resideerde toen in Avignon. Toen de advocaat van de duivel bij zijn heiligverklaring bezwaar maakte dat er geen wonderen waren, antwoordde een van de kardinalen: Tot miraculis quod articulis. Er zijn zoveel wonderen als artikelen. Er zijn zoveel wonderen in zijn leven als er artikelen zijn in zijn summa. 50 jaar na Thomas' dood, op 18 juli 1323, verklaarde dus paus Johannes Thomas heilig. Thomas was een prominent voorstander van natuurlijke theologie en de vader van een eigen denkschool, het later bekende Thomisme. Hij stelde in zijn theologie dat God de bron is van het licht, van de natuurlijke reden en het licht van het geloof. Hij is beschreven als de meest invloedrijke denker van de middeleeuwse periode. En in het bijzonder van de scholastiek. Zijn ideeën, in tegenstelling tot veel stromingen in de katholieke kerk van zijn eigen tijd, omarmde verschillende ideeën van Aristoteles, die hij de filosoof noemde, omdat hij, na veel zwoegen, uiteindelijk in een van zijn geschriften met de natuurlijke reden tot het besluit kwam dat God bestond. Dat er op zijn minst een principe die God kon genoemd worden bestond. En hij, Thomas, trachtte de Aristotelische filosofie te synthetiseren, samen te voegen met de principes, met de overtuigingen van het christendom, van Jezus en van zijn kerk. Zijn bekendste werk is het onvoltooid gebleven Summa Theologica. Het bleef onvoltooid omdat aan het einde van zijn leven de heilige Thomas een visioen zou hebben gehad van de hemel. En erna, toen een van zijn medebroeders vroeg: Thomas, waarom schrijf je niet verder aan je Summa, aan de samenvatting van je eigen visie, zicht op het geloof? De heilige Thomas zou hebben geantwoord: Het is als stro vergeleken bij wat ik heb gezien. Thomas wordt geroemd om zijn eucharistische hymne ook, die deel uit te maken van de liturgie van de kerk. De kerk eert Thomas van Aquino dan ook als een heilige en beschouwt hem als de modelleraar voor hen die voor het priesterschap studeren en als de hoogste uitdrukking van zowel de natuurlijke reden als de speculatieve theologie. In moderne tijden, onder de vraag van verschillende pausen, wordt het studeren van zijn werken dan ook gevraagd in het programma voor priesters kunnen gewijd worden, of diakens, en eveneens voor religieuzen in hun vorming, om het studeren van de filosofie, de katholieke theologie, de kerkgeschiedenis, de liturgie en het kerkelijk recht. Als kerkleraar wordt Thomas van Aquino beschouwd als een van de grootste theologen en filosofen. Een klooster in Napels, vlakbij de kathedraal van Napels, toont een cel waar hij zou hebben verbleven. Zijn stoffelijke resten werden op 28 januari 1369 overgebracht naar Fossa Nova en uiteindelijk naar de kerk van de Jacobijnen in Toulouse. Op 20 juli 1903 blies paus Leo XIII zijn laatste adem uit. Hij was het hoofd van de katholieke kerk van 20 februari 1878 tot aan zijn dood in juli 1903 dus. Hij leefde tot de leeftijd van 93 en was daarmee de oudste paus in functie. Al werd paus Benedictus XVI ouder na zijn aftreden, namelijk 2 jaar ouder, en had de op 3 na langste regeerperiode van alle pausen, achter die van de heilige Petrus, van paus Pius XI, de directe voorganger van paus Leo XIII en paus Johannes Paulus II. Paus Leo XIII staat bekend om zijn liefde voor nadenken en daarnaast voor het beschermen van de heiligheid van Jezus vanaan zijn geboorte, zijn dood, zijn verrijzenis tot en met zijn hemelvaart. Met dat denken poogde de paus de positie van de katholieke kerk ten opzichte van het moderne, meer eigentijdse denken te bepalen. In zijn beroemd geworden encycliek Rerum Novarum uit 1891 schetste paus Leo de rechten van de arbeiders op een eerlijk loon, veilige werkomstandigheden en de vorming van vakbonden, terwijl hij het recht op eigendom en vrij ondernemerschap ook bevestigde en zich verzette tegen zowel het socialisme als een laissez-faire kapitalisme. Met deze encycliek werd hij in de volksmond de sociale paus en de paus van de arbeiders genoemd. Hij legde ook de basis van het contemporaine denken in de sociale doctrines van de katholieke kerk en beïnvloedde de gedachten van zijn opvolgers daarmee. Hij maakte werk van een ontwikkelde Mariologie, dus de leer over Maria, en promoten zowel het bidden van de rozenkrans als het dragen van het scapulier. Na zijn verkiezing probeerde hij dan ook onmiddellijk het Thomisme, het theologische systeem van Thomas van Aquino, nieuw leven in te blazen, door ernaar te verwijzen als de officiële theologische en filosofische basis voor de katholieke kerk. Onder andere in ons land promote hij ook met het stichten van het Theologisch Instituut in Leuven verder het Thomisme. Daarnaast wordt hij ook nog herinnerd om zijn overtuiging dat pastorale activiteit in de politieke sociologie ook een vitale missie van de kerk was als een voertuig van sociale rechtvaardigheid, dus deelnemen in de samenleving en het handhaven van de rechten en waardigheden van de menselijke persoon. Leo XIII vaardigde een record aantal van 11 pauselijke encyclieken uit over de Rozenkrans, met de titel De Rozenkranspaus als gevolg. Daarnaast keurde hij 2 nieuwe Marialis kapelieren goed. Hij was de eerste paus die nooit enige zaggenschap had over de pauselijke staten, die enige tijd eerder in 1870 waren opgeheven. Sinds paus Stefanus II in de 8e eeuw. Ook veel van zijn beleid was gericht op het verzachten van de pijn onder de gelovigen dat de pauselijke staten waren verloren, zonder daarom de Romeinse kwestie op te geven. Na zijn dood in 1903 werd hij begraven in een van de uitgesneden nissen onder de Sint-Pietersbasiliek, voordat zijn overblijfselen in 1924 werden overgebracht naar de basiliek van Sint-Jan van Laterana. Op 21 juli 1773 verscheen de brief Dominus ac Redemptor van de hand van paus Clemens XIV, waarmee de Sociëteit van Jezus, de orde van de Jezuïeten, werd opgeheven. In de decennia voorafgaand aan de brief waren de Jezuïeten een internationaal politiek vraagstuk geworden en hadden 5 landen hen al van hun grondgebied verbannen. Gedurende een paar jaar trachtte paus Clemens XIV de oppositie tegen de Jezuïeten te sussen door hen hard te behandelen, de Jezuïeten dan, door hen wat in te binden en te tonen dat ze niet zomaar alles mochten doen of iets dergelijks dus. Om het evenwicht van politiek en van het belang van evangelisatie te behouden. Hij weigerde de generaal-overste Lorenzo Ricci te ontmoeten. Mede om diplomatieke redenen dus, en beval hen zelf geen novicen te ontvangen. Daarnaast wisselden op heel korte tijd de gekroonde hoofden op de tronen, die de Jezuïeten wel verdedigden. De Poolse troon werd bestond niet meer nadat hun grondgebied werd verdeeld onder Rusland, Oostenrijk en Pruisen. Sardinië kreeg een Spaanse Bourbon op de troon en de dure belofte van de Oostenrijkers om dat ze een huwelijk wilden verzekeren tussen Maria Antoinette en de toekomstige Lodewijk XVI, om ook niet meer zich publiekelijk uit te spreken ten voordele van de Jezuïeten. De druk bleef toenemen tot het punt dat katholieke landen dreigden zich af te scheiden van de kerk. Paus Clemens XIV gaf uiteindelijk toe in naam van de vrede van de kerk en om de afscheiding in Europa te voorkomen, en onderdrukte de Sociëteit van Jezus door de korte brief Dominus ac Redemptor van het jaar 1773 op 21 juli. In een inleidende paragraaf schreef paus Clemens XIV het volgende. Onze Heer is op aarde gekomen als vredevorst. Deze zending van vrede, overgedragen aan de apostelen, is een plicht van de opvolgers van de heilige Petrus. Een verantwoordelijkheid die de paus vervult door instellingen die vrede bevorderen aan te moedigen en indien nodig anderen die vrede in de weg zouden staan te verwijderen. Niet alleen als zij schuldig zouden zijn. Zelfs op de bredere grond van harmonie en rust in de kerk kan het gerechtvaardigd zijn om een religieuze orde te onderdrukken. In 1814 herstelde paus Pius VII de orde van de Jezuïeten. Luisteren we op het einde gekomen van deze derde week naar Amazing Grace, een lied die voor het eerst werd gezongen in hetzelfde jaar van de pauselijke brief Dominus ac Redemptor van Clemens XIV.
Lost, but now.
In de vierde en laatste week van juli gedenken we de ordestichteres, zuster Brigitta van Zweden, de martelaren van Salset en de eerste nachtoperatie in de geschiedenis met kunstlicht. In een jaar van grote aardbevingen in de middeleeuwen, in het oostelijke bekken van de Middellandse Zee, die Creta en Constantinopel troffen, zag Brigitta in Zweden het levenslicht. De aardbeving veroorzaakte de verwoesting van de vuurtoren van Alexandrië in Egypte, een van de 7 antieke wereldwonderen. De geboorte van Brigitta, uit de schoot van een zeer vrome adellijke familie, verwonderde de kerk met het ontstaan van een nieuwe kloosterorde. De kinderjaren van Brigitta waren gezegend met begenadigde voorbeelden rondom haar, die deel uitmaakten van de clan rond de toenmalige koning Birger Persson. Haar prinselijke familie zinderde van liefde voor Christus, ten dele doorheen de zalige zuster Dominicanes Ingrid van Skagene, die een generatie eerder was geboren in hun midden. Haar vader biechtte bij een priester elke vrijdag naar verluid en pelgrimeerde naar de heilige plaatsen van Jeruzalem in zijn jeugd. Haar moeder stierf toen Brigitta 10 was. En rond diezelfde tijd ontving het kind een visioen over Jezus als de man van smarten. Ze vroeg naar de personen die hem met smarten hadden beladen, waarop hij antwoordde: allen die mijn liefde verachten. In haar huwelijk met Ulf Gudmarsson, dat zoals de traditie wilde starten op de leeftijd van 13 jaar, bloeide Brigitta van vreugde. 8 kinderen bracht ze ter wereld, waarvan er 6 de volwassen leeftijd bereikten. Dat belette haar niet om in diezelfde tijd armen te verzorgen of vriendschappen te smeden met devote theologen en voor de nieuwe koningin van Zweden, Blanche van Namen, dienst te doen als hofdame om haar de taal en de gewoontes aan te leren in het hoge noorden. Na deze 10 jaar ongeveer aan het hof, pelgrimeerde haar man en Brigitta naar Compostela. Op de terugweg daarvan werd haar echtgenoot ziek. Ze reisden door naar het eiland Gotland, voor de Zweedse kust, waar hij vredig overleed, omringd en verzorgd door zuster Sensers. Brigitta werd derde ordelinge van Sint Franciscus. Ze verzamelde weduwen en weduwenaars, vrouwen en mannen om haar heen, om in het bijzonder de passie van Jezus te overwegen, die de naam zou dragen: de orde van de meest heilige redder. De koning van Zweden ondersteunde haar in bijzondere mate. Voor kerkelijke goedkeuring trok ze met een klein aantal religieuzen, waaronder haar dochter Catharina, op bedevaart naar Rome. Daar geraakte de Zweedse verwikkeld in de kerkpolitiek van die tijd en ondervond veel tegenstand omdat ze misbruik in de kerk aan het licht bracht. Desondanks zou ze in Rome blijven wonen. Uitgenomen nog een pelgrimstocht naar het Heilig Land. De vele visioenen die Brigitta mocht ontvangen hadden ook veel invloed, niet in het minst op kunstenaars, in het bijzonder dan op de voorstelling van Jezus en zijn geboorte als naakt stralend kerstkind. Catharina leidde in Zweden na het overlijden van haar moeder, de orde naar de laatste wensen van haar moeder, als abdis die de maagd Maria voorstelt, zowel over de zusters als over de monniken. Deze dochter Brigitta vloeide eveneens over van naastenliefde. De zusters Brigittandinnen van de orde van de meest heilige redder brachten met hun verspreiding, ontwikkeling, geletterdheid en niet in het minst geloof in Scandinavië en daarbuiten.
Blessed art thou, medalque ena, quod blessed ero poster quid artins Jesus. Elaga Maria, ut modi, et tu firo, nu hoc dauda stunde oritatse. Hail Sancta Maria, vulnada, Trotine Mater, blessed art tu, medalque
Op 25 juli 1883 stierven 5 Jezuïten de marteldood in Salset. In de tijd na de beeldenstorm bij ons waren Jezuïten zeer actief in de 4 hoeken van de wereld om Jezus, zijn lijden, zijn dood en verrijzenis onder de volkeren te brengen. Rondolfo Acquaviva, Alonso Pacheto, Antonio Francisco en Pietro Berno en broeder Francisco Aharana waren alle ongeveer in hetzelfde jaar geboren. 4 waren Portugees en 1 was Castiliaan. Pater Dries van den Akker voegt er het volgende over toe. Op 25 juli 1583 arriveerden de 5 Jezuïtenpaters in Conculium, waar kort tevoren de strafexpeditie van de Portugezen had plaatsgevonden in India. Daarbij waren allerlei heilige hindoe-heiligdommen ontwijd en vernield. Even buiten datzelfde Conculum werd nu aan de groep christenen te verstaan gegeven dat ze voorlopig het dorp niet in konden, omdat er ruzie was onder de inwoners. Althans, dat was wat hun werd verteld. En of ze buiten het dorp wilden wachten tot iemand hen kwam halen. Maar er kwam niemand opdagen. Wel hoorden ze vanuit de hutten de dorpelingen angstaanjagende kreten slaken. De missionarissen besloten haast te maken en bakenden al snel een plek af voor een toekomstige kapel. Ongelukkigerwijs was dat precies een plek waar voorheen een hindoe-heiligdom had gestaan, dat onlangs door de Portugezen was vernield. Toen de christenen op diezelfde plek alvast een kruis oprichtten, was de maat van de woede der inwoners niet meer te stuiten. De dorpelingen kwamen op de missionarissen af en eisten hun dood. Als eerste stierf pater Acquaviva. Vervolgens viel broeder Arana ten prooi aan een zadelhouw op zijn hals en een landstreek op zijn zij. Toen was pater Berno aan de beurt. Op hem waren de inlanders bijzonder gebrand. Hij was immers erbij geweest toen hun heiligdommen werden verwoest. Zijn belagers dreven een ijzeren pin in zijn oog en sloegen hem het rechteroor af. Toen hij in elkaar zakte, wierpen zij zich met zijn allen op hem en takelden hem afschuwelijk toe. Daarna koelden zij hun woede op de paters Pacheco en Francisco. Ook zij werden omgebracht. Ten slotte stortten de aanvallers zich op de overige christenen. Toen zij terugkwamen om zich van de lijken meester te maken, bleek er een te ontbreken. Een vrouw wist te vertellen dat zij een in het zwart geklede man in het bos had gezien. Zij zette de achtervolging in en stuitte op een hevig bloedende en uitgeputte broeder Arana. Dat maakte nieuwe woede in hen wakker en zij begonnen hem te schoppen, te slaan en hem en op hem in te steken, waar zij maar konden. Maar dat alles had niet de dood tot gevolg. Toen sleepten zij hem mee naar een klein heiligdom en dwongen hem te buigen voor een inlandse godheid. Met bewonderenswaardig gemoed weigerde de broeder dat met de woorden: "Ik ben niet zo stom of laf dat ik in plaats van mijn eigen God, mijn Heer, mijn Verlosser, gekruisigd, gestorven en verrezen ga buigen voor een stomzinnig stuk hout of steen." Toen werd zijn schedel getroffen door een bijlslag. Chelta Prabhu Nirasha Unne Hai Ghera Mujhe Teri Vacha Upe Parosa Mujhe Op 31 juli 1853 vond de eerste nachtoperatie plaats met kunstlicht. In hetzelfde jaar dat de grote stadsvernieuwing van Parijs begint, onder leiding van Haussmann, of de eerste publieke aquarium van Londen, of nog de eerste passagiersspoorweg in India, van Bombay naar Tana. De ingenieur Ignacy Lukáčević, zijn paraffineolielampen werden voor het eerst gebruikt voor een nachtelijke operatie, de eerste nachtoperatie die de geschiedenis inging met artificieel licht in het hospitaal Luchakiv van Lemberg, het huidige Lviv in Oekraïne. Deze Lukáčević had zich opgewerkt van apothekersassistent naar een gestudeerd apotheker en had daar een bijzondere interesse ontwikkeld voor kerosine en hoe kerosine kon worden gewonnen uit ruwe olie. Daarna maakte hij een lamp voor kerosine met paraffine en vervolgens werd hij niet alleen uitvinder, maar ook ondernemer en een van de grootste oliemagnaten van Oekraïne. Hij had ook een liefde voor de kerk en stelde zijn uitvinding van dienst voor de katholieke en orthodoxe kerken die hij kende. Mede daarom kreeg hij in 1873 de pauselijke onderscheiding van de orde van Sint Gregorius en werd een groot figuur van nationale bekendheid in Polen. Luisteren we op het einde van deze aflevering naar dit gezongen gebed. O quam vivis est, hoe zoet is uw geest, door het scala van de heilige Thomas van Aquino. Hoe zoet is uw geest, Heer, gij die, in uw zoetheid aan uw kinderen te demonstreren, het zoetste brood onovertroffen uit de hemel laat neerdalen. De hongerigen vult met goede dingen. De minachtende rijken leeg wegstuurt. Zo, beste luisteraars, hebben we hopelijk nieuwe facetten kunnen ontdekken voor de kerkgeschiedenis van deze maand juli. Tot de volgende maand.